Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
In het begin zag ik het gewoon als iemand met wie ik ook alleen seks had. Maar ik kwam eigenlijk al vrij snel, ja, dat klinkt een beetje onbenullig, tot de conclusie dat ik niet steeds meer naar een andere plek ging, maar dat ik steeds bij hem terecht kwam weer, in zijn huis. Op een gegeven moment kreeg ik dus in de gaten dat ik verliefd was en ik had dat gevoel eigenlijk niet echt toegelaten.
Hi, ik ben Corine Kolen. Deze week vertelt Helmoet over het moment dat hij na jarenlang getrouwd te zijn met een vrouw, bij toeval ontdekt dat hij ook van mannen houdt. En het verhaal begint bij een heuvelachtig stukje land langs de weg. Daar staan kriskras auto's geparkeerd. Hij vroeg zich af, wat gebeurt daar? En wat volgde was een ontdekking die eigenlijk eerder vloeiend en vanzelfsprekend ging dan schokkend. Misschien vind ik dat nog wel het meest bijzondere van dit verhaal. Dit is De Liefde van Nu. Hoi Helmoet.
Hallo.
Hoe oud ben je?
Ik ben 64.
64?
Ja.
Waar gaan we het over hebben?
Ik denk dat we het gaan hebben over liefde van nu. Ik denk dat we het gaan hebben over ervaringen die ik in het verleden heb opgedaan. De ervaring van een man die getrouwd is. Ik was getrouwd met een vrouw. En ik heb ontdekt dat het met een man ook best fijn kan zijn. Dus ik ben verliefd geworden op een man.
Maar ook best fijn, het lijkt me een eufemisme.
Dat is ook een beetje onderkoeld gezegd, klopt.
Vertel even hoe dat huwelijk voor jou eruit zag. Jullie waren gelukkig getrouwd. Vertel,
ja, we waren zeker gelukkig getrouwd. We kenden elkaar lang, vanaf dat we allebei 15 en 16 waren. Heel erg verliefd, getrouwd, kinderen gekregen. En eigenlijk was er geen twijfel, maar er was een ontdekking. En die ontdekking heeft te maken met een gebied. Een gebied waar mannen elkaar ontmoeten en ook heel vaak seks hebben.
Je bedoelt een letterlijke plek?
Een letterlijke plek, een ontmoetingsplaats. Die plek ligt langs een drukke doorgaande weg. Er ligt een tankstation een eindje verder. Er zijn heuvels. Achter die heuvels is een gebied dat aan het zicht onttrokken is. En daar weer achter ligt een watertje. Tussen die weg en die heuvels en dat watertje, dat is een gebied met struiken, bossages, bomen. Een beetje niemandsland, zou je kunnen zeggen.
Wat was het moment dat je dacht, ik wil er het mijne van weten?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies bij, maar ik ben daar gewoon een aantal keren langs gekomen. En op een gegeven moment, ik denk waarschijnlijk ook een aantal keren gedacht, ik stop even, toch doorgereden. En op een gegeven moment dacht ik stop, en kijk, wat is er aan de hand? Ergens in mijn achterhoofd denk ik wel dat ik ongeveer wist wat er gebeurde. We praten over een tijd geleden. We praten over, ik denk de 80e jaren.
Je stapte uit?
Ja.
En toen?
In eerste instantie ben ik daar niet zo lang geweest, denk ik. Ik ben, denk ik, misschien na een kwartiertje weer weggegaan, auto genomen. En ik ben na een week of twee weken toch nog weer eens gaan kijken. Het intrigeerde me toch. Het maakte me nieuwsgierig van wat is dit? Het bestaat dus kennelijk hier gewoon in onze keurige beschaafde wereld.
Vond je het ook eng? Vond je het ook?
Nee, ik vond het niet eng.
Voelde je bedreigd?
Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet.
Voelde je een voyeur?
Nee. Nou, nog sterker, ik was natuurlijk een voyeur. Absoluut.
Nou, hoeveel keer besloot je mee te doen? En was dat een stap of was dat iets wat geleidelijk ging?
Laten we zeggen, misschien na 5 keer.
Wat was het een fijne ervaring met die jongen?
Ja, dat is sowieso natuurlijk nieuw. Heel erg nieuw. Maar het was op zich prima. Nou ja, op zich prima. Kijk, de seks op die plaatsen is redelijk vluchtig. Ook letterlijk vluchtig. Het duurt maar heel even, zal ik maar zeggen. Het is super efficiënt. Het is eigenlijk gericht op een orgasme. Het gaat heel vlot. Het gaat heel snel. En daarna, er wordt ook nauwelijks gesproken. Ik heb die plekken daarna veel beter leren kennen. Allerlei plekken met allerlei mannen. Het is nogal efficiënt. Niemand zegt eigenlijk iets. Je geeft elkaar een schouderklopje en de groeten. En that's it. Dus ja, het is een apart wereldje.
Heb je het idee dat er achter die heuvels heel veel van die mannen lopen met geheimen eigenlijk?
Enorm veel. Ik denk dat de meeste mensen die er kwamen, die waren getrouwd. En er waren natuurlijk ook de hardcore homo's, zeg maar, die waren er ook. Ik denk getrouwde mannen, misschien wel in de meerderheid. Het is ook een beetje dat beeld van mensen met kinderstoeltjes op de achterbank die dan ook daar in het gras staan. Ja, die waren er zeker.
Ja. We hadden het over het risico dat je nam, wat min of meer bewust, op het moment dat je daar die wereld beter ging onderzoeken. Je nam het risico dat het geen parallele wereld meer zou zijn, maar gewoon misschien wel jouw wereld zou worden, wat misschien wel ten koste zou gaan van je huwelijk. Is dat iets waar je voor vreesde? Was dat iets waar je bang voor was, dat je huwelijk zou kosten? Heeft je dat ook doen twijfelen? Heb je een moment gekend dat je dacht, ik doe nu een stap terug, ik wil niet meer stoppen. Ik wil gewoon weer doorrijden, want ik wil mijn oude leven houden.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik daar wel een tijdje over getwijfeld heb. Alhoewel ik bijna onmiddellijk na die eerste keer met mijn vrouw erover gesproken heb.
En hoe reageerde zij?
Positief eigenlijk. Eigenlijk op een tolerante manier, zou je kunnen zeggen. En ik zag, wij eigenlijk allebei niet. Wij zagen eigenlijk niet dat een enorme bedreiging was. Dat ik zelf echt wel ook echt in de veronderstelling was dat het alleen maar ging om lust. En niet om iets anders.
Ze schrok niet?
Nou, dat is misschien wel zo. Maar die indruk had ik niet. Maar ze had wel zoiets van, we moeten ons dan wel aan bepaalde dingen houden. Qua veiligheid bijvoorbeeld.
Ja. En dit heeft jaren geduurd?
Ja. Mijn vrouw en ik wisten ervan. Verder wist niemand ervan. En in die eerste jaren. Ik vond het geheim zelf wel interessant. Ik kan me nog herinneren. Ik heb een keer een feestje gehad bij een bureau waar ik werkte. Een personeelsfeestje. Het was er iemand. We zaten allemaal aan tafeltjes in een restaurantje. Die zei, laten we nou met ijs te breken. Laten we eens allemaal vertellen over onze eerste keer. Leuk. Iedereen een verhaaltje. Jij dan jij. En dan was ik in de buurt. Toen zei ik, wat willen jullie horen? De eerste keer met een vrouw of de eerste keer met een man? Nou, mensen lagen allemaal. Ik vond het allemaal ontzettend grappig. Maar het, voor mij was het helemaal niet grappig. Het was gewoon, niet dat het een serieuze vraag was. Maar ik vond wel op zich het idee dat wij het met z'n tweeën wisten. En verder niemand. Dat had wel iets.
En zij geloofde je niet?
Nee, ze geloofde me helemaal niet. Ze dachten van ja, daar.
Grappig. Ik had meteen gezegd, nou, die met de man natuurlijk. Want ze wisten dat je getrouwd had.
Ja, maar ze waren zo van overtuigd dat niet zo was. Dat niemand daar serieus op inging.
Ja, je was natuurlijk een heel degelijk huwelijk. Dat zoals jij het omschrijft.
Ja. Ik had niet het idee dat ik verliefd zou kunnen worden op een man. En ik had, en ik denk zij ook niet, verwacht dat überhaupt nog kon gebeuren.
Waar ontmoette je deze man?
Die ontmoette ik op een ontmoetingsplek. Ik liep naar hem toe. Hij stond onder een boom. En ik zei, zullen we wat gaan doen? En toen zei hij, nou nee, ik doe die dingen niet hier. Ik had zoiets, ja, wat doe je dan hier? Dus hij ging ook weer.
Want hij kwam daar eigenlijk alleen maar kijken, zoals jij in het begin daar ook alleen maar kwam kijken.
Ja, precies. Dus hij ging ook weer. En ik ook. En een half jaar later kwam ik hem weer tegen. En toen ben ik naar zijn huis gegaan.
Hoe zag hij eruit? Kun je hem omschrijven?
Een donkere man. Stoer. Breed. Kort kroeshaar. Heel veel bandjes om. Sterrenbeeld en leren bandjes om. Gouden tand. Zo.
En hoe ziet je vrouw eruit? Wil je dat omschrijven?
Een mooie vrouw. Ongeveer even groot als ik. Een blanke vrouw. Ik ben ook blank. Ja, dat dus.
Wat ontdekte je tijdens die verliefdheid op deze man?
Ik ontdekte iemand anders waar ik van hield en nog steeds van hou. Met een heel ander karakter. Een heel andere persoon dan de vrouw met wie ik toen getrouwd was. Kijk, de vrouw met wie ik toen getrouwd was, lijkt eigenlijk meer op mij in zekere zin. We hebben veel gemeen. We zijn nog steeds een soort soulmates, zou je kunnen zeggen. We zijn allebei nuchter en allebei. Ik ben nogal wat rationeler dan zij, maar zij is ook best wel, laten we zeggen, onderkoeld is misschien een goed woord. Onderkoeld. We zijn eigenlijk allebei niet heel erg uitbundig. Misschien heb ik dat nog wel meer dan zij. Nooit super enthousiast. Ook als ik enthousiast ben, zal ik me nooit heel super enthousiast uiten. Maar ik heb ook nooit verdriet.
Heel gelijkmatig.
Ik ben redelijk gelijkmatig in mijn emoties. En de man die ik toen ontmoette, die was ongeveer tegenovergestelde. Dat was een enorme, temperamentvolle, emotievolle man. Ja, die ook heel erg uit de bocht kan vliegen. Iemand met veel charisma, contactueel goed, heel sociaal, praat met iedereen. Iedereen wil graag met hem praten. Echt een enorm anders dan ik ben. Maar ook wel enorm anders dan mijn ex-vrouw is.
Maar, en als je het hebt over wat je ontdekt in die liefde, dan gaat het natuurlijk niet alleen maar om dat deze man een ander karakter heeft, maar ook dat hij een man is. Wat dat moet. Dat is ook iets anders, toch? Of niet? Wat is het grote verschil?
Ja,
zie je dat niet zo?
Ik vind het verschil niet zo ontzettend groot, eerlijk gezegd. Kijk, het is natuurlijk fysiek is dat natuurlijk uiteraard een verschil. Kijk, twee hetero's die een relatie hebben. Of twee homo's, of een bi en een homo in die relatie. Kijk, iedereen doet ongeveer dezelfde dingen in een relatie. Je gaat gewoon Albert Heijn boodschappen doen. Of weet ik wel, een jasje kopen. Of naar het zwembad. Het zijn eigenlijk ongeveer dezelfde dingen. En dan kun je zeggen, een onderdeel van die relatie is het hebben van seks. Nou, dat vinden hetero's net zo belangrijk als homo's. Het is gewoon het feit dat je seks hebt, dat het een onderdeel is van je relatie. Ja, dat is evident. En daar weer een onderdeel van is dat het fysiek anders is. Dat een vrouw en een man nou eenmaal andere fysieke kenmerken hebben. Maar dat is eigenlijk een onderdeel van een onderdeel van de relatie.
Nu zeg je eigenlijk dat je het eigenlijk net zo graag seks hebt met een vrouw als met een man. Klopt dat?
Ja, dat klopt, denk ik, ja.
Hey, toen je ontdekte dat je verliefd op hem was geworden, was dat iets waar je van schrok?
Ik denk het eigenlijk niet, omdat het allemaal geleidelijk liep. En toen dat gevoel langzamerhand wat meer de ruimte kreeg en begon op te bloeien, zal ik maar zeggen. Ja, dat ging eigenlijk stapje voor stapje. En ik geloof niet dat ik daarvan geschrokken ben. Het is wel zo dat waar je wel nou, van schrikt of waar je wakker van ligt, is wat de gevolgen vervolgens zijn.
Ja, want ja. Waren die gevolgen meteen duidelijk toen jij aan jezelf toegaf dat je verliefd was geworden op deze man?
Nou, in die zin dat ik het toen meteen met mijn vrouw besproken heb. En dat we toen gezegd hebben, ja, dat dit verandert de situatie wel.
Hoe reageerde zij?
Ja, ik denk dat ze toen wel bezorgd was. Dat ze dacht, ja, wat gaat het betekenen? En dan kijk je op zo'n moment, en dat gold ook voor mij, maar ook voor haar, weet je ook toen niet precies, misschien gaat het wel, misschien is het wel een tijdelijke bevlieging, misschien gaat het wel over. Misschien denk je over een half jaar, ja, ben ik er begonnen. Misschien krijg je wel enorme conflicten met iemand. Misschien is het iets tijdelijks. Je weet, kijk, achteraf kun je zeggen, is het niet tijdelijk? Maar dat wist ik toen nog niet. En zij ook niet. Dus toen hebben we eigenlijk gezegd, nou laten we daar gewoon een oplossing voor. In eerste instantie een tijdelijke oplossing voor vinden. En dat was dat ik een paar keer per week naar hem toe ging. En een paar keer per week, een paar avonden, een paar dagen bij mijn gezin was.
En heb je kinderen ook verteld wat er?
Toen niet. Nee. Pas toen we dachten, dit is nu definitief. We moeten echt nu een oplossing gaan bedenken in de zin van we gaan uit elkaar. Toen hebben we het tegen de kinderen verteld.
En ben je meteen met hem samen gewonnen? Woon je echt nog steeds met hem samen?
Ja.
Ben je meteen met hem samen gewonnen? Ben je daar ingetrokken?
Ja, toen we gescheiden zijn ben ik bij hem ingetrokken. Ja. Want we hebben een flat gehuurd in Rotterdam. En die was leeg. En ik was net gescheiden, dus er was weinig geld. Dus we zijn naar de kringloopwinkel gegaan, hebben een aantal dingen bij elkaar gerommeld. En in eerste instantie woonde hij daar en ik zat nog voor een groot gedeelte bij mijn gezin. Dus het is een beetje ingericht. Het was ingericht ook op een manier die hij leuk vond. Dus dat betekent dat de wanden geel geschilderd werden en de vloerbedekking blauw. Het was een soort Curaçao kleuren.
Terwijl je thuis toch wel wat anders gewend was.
Terwijl thuis, het zag er heel anders uit. Ja, zeker.
Hey, maar herinner je dan ook die eerste weken dat je daar samen woonde? Hoe was dat?
Moeilijk. Eigenlijk heel moeilijk. Want eigenlijk het eerste jaar was eigenlijk heel moeilijk. We bleken zoveel... Ik zei net, het was anders. Maar de verschillen bleken zo groot te zijn toen we eenmaal samen woonden. Dat het echt heel lastig was. Ik zeg wel eens, het was een hel. En dat is misschien een beetje te gedramatiseerd. Maar het was echt lastig. Er waren veel ruzies. Er waren veel problemen. Dus er waren culturele verschillen. En dat was natuurlijk van beide kanten. Wat ook een lastig was, dat hij was zeker toen echt een loner. Dus hij was gewend elke avond zwierf hij rond. Ging niet naar een kroeg of naar iemand anders. En ik was een gezinsleven gewend. Ik kwam thuis en de kinderen waren gezellig en een glaasje wijn. Dat was zo'n groot verschil dat ik in het begin regelmatig gedacht heb van wat zit ik hier precies te doen?
Had je spijt?
Ja, ik denk het. Ik denk wel dat er momenten zijn geweest dat ik dacht van, nou, ik weet niet of ik nou de goede stap gemaakt heb. Maar ik denk dat we gedurende dat jaar toch steeds meer naar elkaar toegegroeid zijn. Dat hij steeds meer om kon gaan met mijn onhebbelijkheden en andersom. Kijk, en het is ook zo natuurlijk dat het temperament, de irritaties en het opvliegende, dat was natuurlijk ook in eerste instantie en nog steeds iets wat ik ook interessant vond. Dat het minder harmonieus verloopt, maar dat het juist meer conflictueus is. Dat was nou juist waar ik op gevallen ben. Alleen in het begin was het lastig om het allemaal in goede banen te leiden. Ik wil ook niet suggereren dat het allemaal zijn schuld was, want het zit natuurlijk echt aan beide kanten. Ik bedoel, het feit dat ik moest wennen aan het feit dat ik regelmatig gewoon in mijn eentje op de bank zat, ja, daar ben ik ook op een gegeven moment aan gewend. Ik denk dat ik mezelf nu echt heel goed kan vermaken. En dat kon ik kennelijk niet. Kennelijk was het die gezinssituatie. Ja, dat hield me bezig in plaats van dat ik mezelf bezig hield. Dus ik heb wat dat betreft ook wel geleerd om in ieder geval mezelf te kunnen vermaken, om dingen te kunnen doen. En ik denk eigenlijk dat we nu meer dingen samen doen dan we dat in het begin deden. Dus hij is ook een beetje mijn kant op gegroeid en ik een beetje zijn kant op gegroeid.
Ja. Hoe lang zijn jullie nu samen?
25 jaar.
Jeetje, ja. Echt waar, 25 jaar alweer. Ja. Oh ja. Eigenlijk krijg ik de indruk dat je een hele tevreden man bent. Klopt dat?
Zeker, dat is ook zeker zo. Ja.
En tevreden met de keuze die je gemaakt hebt. Ja. Die ook nog eens allemaal goed zijn uitgepakt.
Ja, nou dat, kijk, dat zeker.
Geen littekens.
Zeker op termijn. Nee, geen littekens. Het is wel zo dat ik heb me wel heel erg schuldig gevoeld. Ook echt wel jarenlang, totdat mijn vrouw iemand anders tegenkwam en daar ook heel gelukkig mee is. Ja, en dat is natuurlijk wel, dat was voor mij een enorme, wat zal ik zeggen, dat hielp heel erg. Omdat ik het ook heel fijn vond dat zij op een gegeven moment ook weer gelukkig kon zijn.
Ja, en met kinderen ook. Die zijn ook perfect. Die waren natuurlijk ook aanvankelijk een beetje geschokt toen jullie uit elkaar gingen. Of een beetje of heel erg.
Ze hebben wel gezegd, in eerste instantie, we hoeven hem niet te leren kennen. Dus als jij naar Rotterdam gaat, dan ga lekker naar Rotterdam. En toen heeft mijn vrouw gezegd na een jaar. Ik vind het gewoon tijd dat we elkaar allemaal leren kennen. We gaan een etentje doen. En toen zei de oudste, ik wil eigenlijk niet mee naar dat etentje. Want voor mij hoeft het eigenlijk niet zo. De jongste twee hebben hem ontmoet. En die hebben s'avonds tegen hem gezegd, na terugkomst, ja, het is een ontzettend leuke kerel. En toen heeft hij de volgende dag meteen gebeld. Hebben ze elkaar gesproken. En eigenlijk vanaf dat moment is er gewoon een hele goede band. Goede relatie tussen. We doen ook veel dingen samen met de hele familie. Mijn verjaardag, op een gegeven moment toen ik 60 geworden ben, zijn we met z'n allen naar Bali gegaan. Dat was een ontzettend leuke.
Met je ex-vrouw erbij en de kinderen.
Ja.
Maar eigenlijk kan je zeggen dat je in de eerste helft van je leven heb je een heel groot deel van je persoonlijkheid ontwikkeld. En daarna die andere tweede helft een ander deel van je persoonlijkheid. Dus je kan zeggen dat nu veel meer belicht is dan wanneer je gewoon op dezelfde voet was verder gegaan. Ik kan me voorstellen dat dat een soort rijkdom geeft.
Ja, zeker. Geeft zeker een soort van rijkdom. Dat is wel goed gezegd. Kijk, ik heb laatst een interview met mijn dochter gedaan. En toen zei mijn dochter in dat interview, en zij is nu halverwege de 30. Iedereen maakt in zijn leven wel dingen mee. Dat je denkt, is dit nou alles? Dat je een soort van escape gevoel krijgt. Mm-hmm. En er zijn niet zoveel mensen die dan ook daar conclusies aan verbinden. Nee. En die dan ook echt de stap zetten. En dat hoor ik wel vaker. Ik heb lang geleden had ik een vriend met een, zover ik dat kon beoordelen, heel goed huwelijk. Een hele enorme, vrolijke, opgewekte, plezierige kerel. En die zei op een gegeven moment, toen hij hoorde wat er bij ons aan de hand was, gebeurd was. Die zei, ja, ik moet iets vertellen. Ik heb een vriendin, een veel jongere vriendin. En ik twijfel ontzettend wat ik zal doen. Ik vind het heel moeilijk om mensen daarin te adviseren. Dat mensen moeten dat. Kijk, ik kan wel vertellen hoe ik erover denk, maar mensen moeten natuurlijk vooral doen wat ze zelf vinden. Hij heeft in ieder geval de keuze gemaakt en een andere keuze. Hij is bij zijn vrouw gebleven. Nou, wat ook te respecteren is. Is net zo'n goede keuze als wat ik gedaan heb. Maar ik vond wel dat gewoon al die pretlichtjes die hij altijd in zijn ogen had, die hij in zijn ogen had, die waren wel echt verdwenen.
En bij jou zitten ze er nog?
En ze zijn nog steeds bij elkaar. Dus de vraag is, ja, wat is uiteindelijk beter? Dat is, iedere situatie is anders. Het is moeilijk te beoordelen. En wat ik al zei, iedereen moet het voor zichzelf uitmaken.
Maar zitten jouw pretlichtjes er nog wel?
Nou ja, absoluut. Nee, ja, absoluut.
Dit was De Liefde van Nu. Wil je met mij in contact komen of wil je reageren? Mail dan naar deliefdevannu@volkskrant.nl. Mijn naam is Corine Kolen en ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie is van Davy Smits en Corinne van Duin. De begin- en eindtune is van Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van een geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.